als volwassenen net zo weinig plezier in hun werk zouden hebben als leerlingen aan hun schoolwerk, dan zouden ze ander werk zoeken. Deze tekst is heel treffend. Alleen het verschil is dat leerlingen niet kunnen stoppen met hun school. Ze moeten door, ze hebben leerplicht. Ze moeten aan de bak. En zij kunnen er niet van weg. En om te begrijpen wat hier nou eigenlijk misgaat, zal ik in deze podcast uitleg geven over de motivatiebatterijen, waar ik het heel vaak over heb. Die geven aan hoe motivatie ontstaat, hoe het verdwijnt, maar ook hoe je de batterijen weer kan opladen. Dus oftewel hoe je de motivatie weer kan terugvinden, hoe je tieners daarbij kan begeleiden. Ook een goed beeld van de huidige situatie. Waar lopen de jongeren tegenaan? Waar lopen de ouders en de scholen tegenaan? Dan de oorzaken van de problematiek. En die komen ook al een beetje naar voren bij de motivatiebatterijen. Maar die zal ik daarin ook nog benoemen. Dan de gewenste situatie. Wat willen we nou eigenlijk met z'n allen voor die tieners? En hoe bereiken we dat samen? Nou, om te beginnen zal ik uitleggen hoe de motivatiebatterijen in elkaar zitten. Hier zit een groot deel in van de zelfdeterminatietheorie van Dacey en Ryan. Die heeft het over drie factoren die invloed hebben op motivatieproblematiek. De vierde batterij, de groeimindset, die heb ik er zelf bij toegevoegd, omdat ik heb gemerkt afgelopen jaren hoe ontzettend veel invloed de mindset en de overtuigingen van ouders, docenten en tieners ook hebben op de motivatie. Ik zal ze één voor één uitleggen. En met praktische voorbeelden duidelijk maken waar het om gaat. De eerste batterij gaat over autonomie. En autonomie gaat over het gevoel hebben dat jij zelf de touwtjes in handen hebt. Dat jij jouw leven mag inrichten en vormgeven op jouw manier. Dat jij als docent je lessen op jouw manier mag geven. De lesstof op jouw manier mag overdragen. Dat je echt als jezelf voor de klas kan staan en mag staan. Voor tieners gaat het heel erg over het gevoel hebben dat je ook mee mag praten, mee mag denken, mee mag beslissen. Het gezien, gehoord en serieus genomen worden, dat is de diepliggende basisbehoefte van elk mens. Iedereen wil ertoe doen. Iedereen wil het gevoel hebben dat hij er mag zijn en dat hij oké is zoals hij is. Als je dus het gevoel hebt dat jij jezelf kan zijn en dat jij wordt gezien, gehoord en serieus genomen, dan is deze batterij opgeladen. Dat betekent ook dat je meer motivatie hebt. Dus als docent met veel meer motivatie voor de klas staat als het op je eigen manier mag. Dat je als tiener ook veel meer motivatie hebt om de dingen uit te voeren als het op jouw manier mag. Wanneer loopt deze leeg? Als de tiener het gevoel heeft dat alles wordt opgelegd. Dit moet zo, dat moet zo, dingen worden afgedwongen. En dan kan er een behoefte frustratie ontstaan. En een behoefte frustratie, dan moet je denken aan dat een leerling wordt gedwongen bijvoorbeeld om een bepaalde opdracht te maken of om stil te zijn in de les. En hij wil die batterij van hem, van autonomie, merkte dat hij leeg is, die wil hij eigenlijk gaan opladen. En daardoor gaat hij tegenovergestelde doen. Dan gaat hij juist wel praten. Luistert hij niet naar de docent? Gaat hij die opdracht niet maken? Gaat hij zijn huiswerk niet maken? Niet om dwars te liggen, maar met het idee dat hij dan zijn eigen autonomiebatterij aan het opladen is. Maar het werkt uiteindelijk in de praktijk averechts. Want als je precies het tegenovergestelde doet dan wat er van je wordt gevraagd, dan gaat de andere kant ook in beweging komen. Dan komt er boosheid, dan komt er vaak straf, dreigementen, negativiteit, waardoor ze nog meer afgekaderd worden. En daardoor loopt de batterij nog verder leeg. Dus uiteindelijk die behoefte frustratie zorgt alleen maar voor grotere problemen. Maar deze batterij kan je dus wel opladen door de tieners veel meer te betrekken. Door ook nieuwsgierig te zijn naar hun kant van het verhaal, naar hun perspectief. En niet alleen maar te denken, hoe krijg ik het voor elkaar dat die tiener doet wat hij moet doen. Maar ook dat je jezelf afvraagt, hey, hoe komt het, wat is de oorzaak dat deze tiener niet doet wat hij moet doen? Dat is een andere manier van kijken. En die andere manier van kijken, daar richt ik me heel erg op tijdens deze hele presentatie met mijn hele bedrijf. Tijdens alles rondom motivatieproblematiek. Omdat dat werkt. Dan creëer je namelijk een andere gedachte bij jezelf. Andere gevoelens. En die gedachten en gevoelens samen zorgen voor ander gedrag. En dat allemaal weer samen zorgt voor andere gevolgen, andere resultaten. Positievere resultaten. En pak je uiteindelijk de motivatieproblematiek op een effectieve manier aan. Dus dat is een stukje autonomie. Dan komen we bij de competentie. En competentie gaat over het gevoel hebben dat je ergens goed in bent. Dat je iets kan of dat je iets kan leren. Als je het gevoel hebt dat je ergens goed in bent, dan geeft dat motivatie. Dan heb je er plezier in, dan ga je ervoor. Denk aan sport bijvoorbeeld onder de tieners. Dat is eentje waar heel vaak de batterij van competentie juist is opgeladen. En van autonomie. Omdat ze zelf kiezen welke sport ze doen bijvoorbeeld. Of dat je heel goed kan iets creatiefs kan. Of muziekinstrument kan bespelen. Als je het gevoel hebt dat je iets niet kan. En ook niet onder de knie kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld exacte vakken. Natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde. Hoor ik heel vaak dat ze dat niet goed weten. Of geschiedenis is ook zo'n vak waarvan ze niet goed weten. Hoe ze het goed moeten voorbereiden voor de toets. Omdat het heel veel tekst is. En hoe weet je nou wat belangrijk is? Dan loopt deze batterij leeg. En als deze batterij leegloopt en je weet niet wat je moet doen en hoe je het moet doen, dan ontstaat er ook frustratie. En dan ga je dus het tegenovergestelde doen. Dan ga je niks meer doen. En dan ga je je vervelen, dan ga je lesstof niet meer begrijpen, ga je in de lesje niet meer, de boel niet meer begrijpen, waardoor je gaat keten, de clown gaat uithangen, word je weggestuurd omdat je de les verstoort. En elke keer heb je het gevoel van ik ben een mislukkeling, ik faal, het lukt me niet. Zie je, ik word ook nog weggestuurd. Ik word ook nog eens afgewezen. Thuis komen de ouders ook nog boos over je heen, want school heeft weer gebeld. Voel je je weer afgewezen. En dit heeft ook direct invloed op de derde batterij, de sociale verbondenheid. Want waar hoor je nog bij als iedereen je voor jouw gevoel afwijst? Dan ga je dus verbondenheid zoeken. En bij alle batterijen eigenlijk ben je ook op zoek naar je identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? En doordat die competentiebatterij leeg is en die verbondenheid ook leeg loopt, ga je dus dingen doen om toch te laten zien, ja maar zie mij, kijk mij, ik doe ertoe. En heb je verschillende manieren waarop tieners dat doen. De een bijt zich erin vast en die gaat juist zich over de kop werken, denk aan faalangst, perfectionisme en schreeuwt eigenlijk, zie mij, kijk mij wat ik allemaal kan. Die vallen cijfermatig minder op, maar qua emoties, qua stress, vermoeidheid, vallen die juist wel weer op. En is ook een risicogroep. Die andere groep stopt juist met werken. Die denkt, ja, als ik maar niks doe, dan kan ik ook niet falen. En de verwachtingen verdwijnen misschien ook wel. En doordat ze dus niks meer doen, hè, wat ik net vertelde, en ze komen ook niet meer mee, dan gaan ze verbondenheid bijvoorbeeld op straat zoeken. Daar zijn meer jongeren die hetzelfde voelen. Of als er onrust in huis is en daar geen verbondenheid voelen, gaan ze op straat de verbondenheid zoeken. Ze willen ook daar gezien en gehoord worden. De een doet dat met wapens op zak. De ander die gaat zijn gevoelens verdoven door drugsgebruik, drankgebruik. Of het groepsgevoel van ik wil erbij horen. Iedereen wil ergens bij horen. En op die manier ontstaat er ook een bepaalde groepsdruk. Dus die drie batterijen hebben allemaal ook invloed op elkaar. En die vierde batterij, de groeimindset, is eigenlijk verweven in die andere drie batterijen. Als je een groeimindset hebt, dan denk je vooral in mogelijkheden. Dan denk je niet in winnen of verliezen, maar dan denk je vooral in mogelijkheden. Van oké, dit lukt nu niet, maar wat lukt wel? Die is hier heel erg goed in. Hey, laat ik eens een gesprekje aanknopen hoe die dat aanpakt. Falen komt niet voor bij de groeimindset. Omdat je leert van je fouten. Fouten maken zijn momenten dat je weer groeit en leert. En niemand heeft altijd een groeimindset, laat dat duidelijk zijn. Hè? Die batterij, sowieso alle batterijen, kunnen nooit continu helemaal vol zijn. Daarom heb ik ook het metafoor van batterijen gebruikt. Het kan best wel zijn dat een tiener bij de sport en creativiteit, wat ik net vertelde, een volle batterij heeft bij de groeimindset. Maar school een lage batterij. Dus veel meer in de vaste mindset. Veel meer bang is om te falen en het niet voor elkaar te krijgen. Dit zijn eigenlijk de batterijen. En ik ga de rest van de presentatie uitleggen welke invloed elk individu die hier aanwezig is, heeft op het begeleiden bij het weer opladen van de batterijen. Maar ook hoe je helder kan krijgen welke batterijen vol zijn en welke leeg zijn bij de tieners waar je mee te maken hebt. Ik doe het zelf heel praktisch. Ik gebruik deze plaatjes. Ik leg de leerlingen in op hun niveau uit wat dit voor batterijen zijn. En ik laat het ze inkleuren. Ik zal straks ook laten zien hoe de gemiddelde batterijen van de jongeren op dit moment eruit zien. Maar eerst ben ik even benieuwd welke batterijen vooral bij de tieners waar jullie mee werken, naar jullie idee leeg zijn. En dit vullen we even in natuurlijk, maar ik ben even benieuwd. Dus vraag jezelf eens af welke batterijen of batterijen zijn er leeg bij de tieners waar jij mee te maken hebt. Of dat nou je kind is, of dat jongeren zijn van school of in een andere setting. Autonomie, competentie, sociale verbondenheid en de groeimindset. Kijk, ik heb net al aangegeven dat ik zou vertellen en laten zien. Maar laten zien gaat in de podcast wat moeilijk. Welke batterijen vol zijn en leeg zijn bij de tieners als je het hun vraagt. De autonomiebatterij vullen ze eigenlijk altijd helemaal. Ze hebben het gevoel dat ze veel vrijheid hebben, veel keuzes hebben. En dat vind ik wel opvallend, want als je uiteindelijk met ze praat en hoort waar ze tegenaan lopen, zou de autonomiebatterij eigenlijk leeg moeten zijn. Dit was ook tijdens de lockdowns, tijdens corona. Daar was iedereen heel erg bezig met die sociale verbondenheid, dat die batterij leeg was. Maar het ging voornamelijk over die autonomiebatterij. Dat de tieners niet meer zelf konden kiezen wat ze deden. En ze konden niet meer hun eigen sport beoefenen. Ze konden niet hun vrienden opzoeken. Ze werden beperkt in hun eigen keuzes. Dus daar ontstond ook behoeftefrustratie. Daardoor ontstonden ook rellen en dat ze na de avondklok naar buiten gingen en noem maar op. Dus ik vind het interessant dat zij zelf hem vol inkleuren, terwijl uit de verhalen blijkt dat hij eigenlijk leeg is. De tweede batterij, competentiebatterij, is eigenlijk bij alle tieners altijd leeg. Ze weten niet wat ze moeten doen en vooral hoe ze het moeten doen. Ze hebben altijd hoge ambities. Ze willen van alles. Ik heb geen tiener meegemaakt die echt scheid heeft aan de wereld. Tieners willen altijd succes. Wat het succes onder hun, wat zij ook onder succes verstaan. Maar ze weten niet hoe. En hier vind ik een plaatje altijd heel treffend van ladders. Eén ladder met allemaal kleine treetjes, allemaal kleine stapjes. Daar staat het poppetje al boven. En eentje met tredes die heel ver uit elkaar staan. En het poppetje staat te reiken naar de eerste tree. Dat vind ik een hele mooie metafoor die laat zien hoe het bij veel tieners gaat. Het is niet zo dat ze lui zijn en ongeïnteresseerd. Ze weten vaak niet hoe en waarom ze dingen moeten doen. En de derde, bij de verbondenheid, zie ik heel vaak problematiek binnen de gezinnen. Relatieproblematiek tussen ouders kom ik veel tegen. Eenoudergezinnen waarbij de andere ouder uit beeld is of waar moeilijk contact mee is. Maar ook wel onderling, het gevoel hebben dat je er niet helemaal bij past, dat je niet helemaal geaccepteerd wordt, heeft ook invloed op je verbondenheid. En vanuit docenten ook de verbondenheid met collega's, maar ook verbondenheid met de tieners onderling. Of tiener en docent, heeft allemaal invloed. Een tiener die het gevoel heeft dat hij contact heeft met de docent, die heeft veel meer zin in de les en doet veel sneller zijn werk dan dat hij het gevoel heeft dat de docent tegen hem is, om maar zo te zeggen. En de groeimindset, dat lijkt me ook duidelijk. Ze denken heel snel, ik kan dit niet, ik ben dom, ik krijg dit niet voor elkaar, ik faal, enzovoort. Hier heb ik een stukje van uit het boek Is het voor een cijfer? Van Johannes Visser, die heel duidelijk aangeeft hoe het onderwijssysteem op dit moment invloed heeft op hoe onze tieners zich voelen.
Geen wonder dat mijn leerlingen me in de ruim 6 jaar dat ik voor de klas stond, bij alles wat ze moesten doen, die ene vraag stelden. Meneer, is het voor een cijfer? Onderwijs is voor een cijfer geworden. Vraag jongeren waarom ze naar school gaan en ze zullen niet antwoorden om zoveel mogelijk te leren. Omdat ik zo nieuwsgierig ben, omdat leraren me helpen de wereld te ontdekken. Wat ze wel zullen zeggen, omdat het moet, voor een diploma, om goede cijfers te halen. Volgens het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, hebben leerlingen te lijden onder een ongezonde focus op toetsen en cijfers. Ik citeer, scholieren rollen van de ene toets naar de andere en zitten te stressen of ze wel genoeg geleerd hebben. Als de toets voorbij is, is de stof weer snel vergeten en leert de scholier dus alleen voor een cijfer, niet om de stof te onthouden of toe te passen. Kortom, zweten, weten, vergeten. Onderwijs waarin alles voor een cijfer is, leidt tot oppervlakkig leren, gebrekkige motivatie en psychische problemen. Nergens ter wereld schrijft de onderwijsinspectie zijn leerlingen zo ongemotiveerd voor school als in Nederland. 1 op de 3 leerlingen in het voortgezet onderwijs rapporteert een laag emotioneel welbevinden. Ze geven aan zich niet vrolijk, ontspannen en energiek te voelen, niet uitgerust wakker te worden en weinig bezig te zijn met dingen die hen interesseren. 60% van de 12 tot 16-jarigen heeft meer dan eens per week fysieke klachten, zoals buik- en hoofdpijn. Klachten die niet verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar die het gevolg zijn van psychische problemen. Slechts 30% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt de controle te hebben over zijn leven. Dat zijn geen goede cijfers. Natuurlijk komt dat niet door school alleen, laat staan door die 102 cijfers per schooljaar. Maar de prestatiecultuur waar al die cijfers een symptoom van zijn, speelt wel een belangrijke rol. Want wie leert voor een cijfer, cijfert zichzelf weg. Cijfer na cijfer gaan leerlingen school zien als de plek waar ze heen moeten om te voldoen aan de torenhoge verwachtingen van anderen. In plaats van als een omgeving die hen helpt de wereld te ontdekken. Niets maakt dat zo duidelijk als wat veel scholieren na hun eindexamen doen. Dan nemen ze een tussenjaar of boeken ze een reis naar Australië of India om te ontdekken wie ze zelf eigenlijk zijn. Wat hebben ze al die jaren op school dan gedaan?
En dit geeft een heel duidelijk beeld. En dat tussenjaar, dat zijn de HAVO-VWO-leerlingen. Want de MAVO-leerlingen mogen geen tussenjaar. Want die hebben nog geen startkwalificatie. Die moeten eerst nog een mbo-opleiding doen voordat ze een startkwalificatie hebben. En een tussenjaar eventueel mogen nemen. En dit wat Johannes zegt, met alle gevolgen van dien. Hè, de eenzaamheid, het naar binnen keren, kans op depressie, niet meer weten hoe ze het moeten doen. Hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid. Op zoek naar hun identiteit, van wie ben ik? En geen motivatie. En dit zijn allemaal gevolgen eigenlijk van de hoge prestatiedruk binnen het onderwijs. En de focus die heel erg op de prestaties ligt en op het moeten voldoen aan de verwachtingen van een ander. En dit geldt niet alleen voor de tieners, dit geldt dus ook voor de docenten. Docenten moeten ook continu voldoen aan de verwachtingen van het ministerie van Onderwijs. Denk aan het centraal examen. Fijn weer les uitvallen door welke situatie dan ook. Dan voelen ze weer die druk. Ja, maar ik moet mijn programma afwerken. En dit is ook, er is ook een pilot gaande. Waar sommige scholen aan meedoen. Dat er dus minder lessen zijn en meer ontwikkeldheid voor docenten. En sommige docenten vinden dat fijn. En dat hoor ik voornamelijk in de onderbouw. Bovenbouwdocenten schieten eigenlijk alleen maar in de stress. Dan heb ik nog minder tijd voor het lesprogramma wat ik moet afdraaien. Dus het is niet zo eenvoudig op te lossen binnen dit onderwijssysteem. En daar kan je je best wel heel erg klem in voelen zitten. En ik ben benieuwd waar jullie het meest mee te maken hebben. Met welke problematiek? Is dat de eenzaamheid onder de jongeren? Vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn? Op zoek naar identiteit? Of geen motivatie. En dat kunnen er natuurlijk meer zijn. En vraag jezelf eens af, waar ligt in onze situatie de focus op? Want als je het 5G-model erbij pakt, die geeft eigenlijk aan, iets begint met de geschiedenis, de gebeurtenis van een persoon. Hè? Dat je iets hebt meegemaakt. Nou, een voorbeeld kan zijn dat een tiener heel vaak heeft geleerd, heel goed heeft geleerd, maar elke keer onvoldoendes haalde. De gedachten daardoor worden, ja, het maakt niet uit of ik wel of niet leer, ik haal toch een onvoldoende. Ik weet niet wat ik moet doen, ik faal, ik ben een mislukkeling, ik gooi mijn toekomst weg, is ook eentje die ik heel vaak heb gehoord bij tieners. Ik krijg het niet voor elkaar, ik stel mijn ouders teleur. Die gedachten zorgen weer voor bepaalde gevoelens. Die zorgen ervoor dat je onzeker wordt, gefrustreerd, verdrietig, machteloos. En die gedachten en gevoelens samen zorgen voor een bepaald gedrag. Dat je bijvoorbeeld stopt met werken. Dat je op straat gaat hangen. Dat je je eigen waarde, je identiteit op een andere manier gaat zoeken. In het materialistische stuk. Dure merkkleding willen hebben. Maar ook aansluiten bij jongeren in het criminele circuit. Dat je het gevoel hebt van, hé, daar voel ik me verbonden mee. En die begrijpen mij, die oordelen niet over mij. Ze zien me staan. Met alle gevolgen van dien. Slechte cijfers, problemen met de politie, met wat dan ook. En waar focussen we vaak op in de maatschappij, in gezinnen, maar ook in scholen? Het gedrag en de gevolgen daarvan. Als we even binnen het onderwijssysteem blijven, kom je te laat, moet je terugkomen. Spijbel je, moet je ook terugkomen. Heb je lage cijfers, dan moet je het jaar opnieuw doen. Of naar een ander niveau. Of beter je best doen met huiswerk. Enzovoort. Daar ligt vaak de focus. Maar als je beseft dat dat gevolgen zijn van de oorzaken. De oorzaken zitten in de gebeurtenissen, gedachten en gevoelens van elk individu. Niet alleen van de tieners, ook van de docenten, ook bij de ouders. Er zit altijd een verhaal achter het gedrag. En dat weten we, hier weten we dat. Maar in de praktijk handelen we daar niet vaak naar. Dus willen we die gevolgen aanpakken, dan moeten we beginnen bij de gedachten en gevoelens. Wat zit er voor overtuiging in die jongeren, in die docent, in die ouder? De gebeurtenissen kunnen we niet meer veranderen. Maar we kunnen het er wel met elkaar over hebben. Dus ook motivatieproblematiek, middelen gebruik, tegenvallende cijfers. Het zijn allemaal gevolgen, geen oorzaken. En zonder dat we het weten, voeden we heel vaak de motivatieproblematiek. Hè, zoals ik net zei, de focus op de gevolgen. Maar ook oorzaak buiten jezelf leggen. Als ik presentaties geef, als ik een ouderavond geef op scholen. Elke ouderavond is er wel een ouder die zegt, ja, maar leuk dit en zeker interessant, maar wordt het ook aan de docenten verteld? Want daar gaat ook veel mis. En als ik zeg, van ja, je kan bij de docent aangeven, joh, ik snap niet helemaal waar die onvoldoendes steeds vandaan komen, thuis lijkt hij het te kennen en toch komen die onvoldoendes. Waar gaat het mis? Dat de ouder zegt, ja, maar hoho, dat is de taak van de docent. Maar de docent heeft honderden leerlingen. En dat is waardevol, het piepsysteem noem je dat ook wel, dat als jij gaat piepen als ouder, dat daar eventjes aandacht aan wordt besteed. En daarmee help je jezelf ook weer verder. Andersom gebeurt het ook. Tijdens presentaties voor docenten wordt er gevraagd, hey, wordt het ook aan de ouders verteld? Want daar gaat ook een en ander mis. En ze hebben allebei gelijk. Maar als wij allemaal alles buiten onszelf leggen, de tieners zijn daar ook goed in, dat is puur uit mijn onmacht vaak, dan pakken we geen verantwoordelijkheid, dan voelen we geen verantwoordelijkheid, dan voelen we geen eigenaarschap en dan blijven we de problematiek voeden. Want niemand pakt een stukje op. Terwijl als je dus met elkaar in gesprek gaat en je vertelt of je aan elkaar van hey, dit denk ik dat mijn rol is, zien jullie dat ook zo, en dat het duidelijk is wie doet wat, dan doe je het samen. En dat is ook noodzakelijk bij deze problematiek. En wegblijven van negativiteit, straffen, dreigen, gevoel van afwijzing veroorzaken. Dat is allemaal uit onmacht. Allemaal vanuit machtspositie ook. En eigenlijk voed je de problematiek, want deze tieners hebben al een gevoel van afwijzing. Hebben al het gevoel dat ze dingen allemaal niet goed doen. Ook al lijkt het dat het ze allemaal niet interesseert, het interesseert ze echt wel. Ze hebben gebrek aan erkenning. Ze hebben het gevoel niet goed genoeg te zijn. Ze zijn daardoor ook steeds meer gefocust op de buitenwereld, maar ook door social media. Het moet er allemaal goed uitzien online. Ze vergelijken zichzelf met die onrealistische wereld. Vroeger vergeleken wij onszelf met ons dorp of de stad. Nu vergelijken we ons met de hele wereld en ook nog met allemaal filters. Daardoor ga je je slecht voelen en op school ben je continu bezig met te voldoen aan de verwachtingen van een ander. We mogen de tieners dus helpen weer naar binnen te keren. En als we alleen maar adviezen geven en zenden en over elkaar praten in plaats van met elkaar, dan krijgen we niet helder wat het perspectief is van de ander. En een gebrek aan kennis over motivatie en motivatieproblematiek is ook duidelijk een oorzaak waar de motivatieproblematiek wordt gevoed. Motivatieproblematiek wordt heel vaak niet aangepakt bij de oorzaak, wat ik net al vertelde, maar wordt gereageerd op de gevolgen. Dus een kind met slechte cijfers gaat van niveau veranderen of moet dubleren. Dus de oorzaak nog niet aangepakt, dus gewoon verschuiven van het probleem. Dus wat is er wel nodig? Laten we daar vooral nu naar gaan kijken. Ouders, tieners, docent, school, omgeving moeten samenwerken. Dit is een stuk van mijn logo. Met elkaar samenwerken, in verbinding met elkaar. We hebben invloed op elkaar, positief en negatief. We zijn met elkaar aan het ontwikkelen. We hoeven niet de antwoorden altijd te weten. We mogen met elkaar op zoek gaan naar wat er nodig is. En waar zijn we naar op zoek met z'n allen? Plezier, leerplezier, verantwoordelijkheid, energie voelen, betrokkenheid, eigenaarschap, zelfstandigheid, leerrendement, contact, verbinding met elkaar, motivatie. Vul maar aan, dat is wat we allemaal willen. En zie het als een zoektocht van ons allemaal samen. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Door allemaal ons eigen individuele stukje op te pakken. En niet te zeggen, oké, vertel mij maar wat ik moet doen. Maar te denken, oké, wat is mijn rol hierin? Wat voelt voor mij goed om te doen? Wat is er mogelijk met mijn stukje expertise, met mijn stukje specialisme, met mijn taak, mijn rol? Hoe kan ik in contact komen, in verbinding komen met de ouders, de tieners, de scholen, met elkaar? Waar lopen ze tegenaan? Wat voor rol kan die creatieve kant of de sportieve kant of andere dingen hierin spelen? Daar hebben we elkaar voor nodig. En de verschillende perspectieven er laten zijn. Iedereen mag zijn eigen perspectief hebben en heeft zijn eigen perspectief. Maar ik zie te vaak dat docenten bijvoorbeeld alleen vanuit de docentschap het perspectief van de docent bekijken. Als ik filmpjes laat zien van tieners die vertellen wat zij graag anders zouden willen zien in het onderwijs, dan wordt er heel verschillend gereageerd door docenten. De een die haalt daar inderdaad uit van, nou, ik vind dit een mooi punt en dat een punt en nou, daar kan ik wel wat mee. En de ander zegt, ja, wat denken ze wel niet? Dat alles moet zoals zij het willen. En dat is een stuk mindset. Het gaat er niet om dat jij moet doen wat zij willen. Het gaat erom dat je hun perspectief begrijpt. Want we kijken naar dezelfde situatie, maar we zien wat anders. En als we de verschillende perspectieven van elkaar allemaal gaan begrijpen, dan kunnen we zoeken naar een weg die voor iedereen goed voelt. Hier is zoveel winst te behalen. Want elk perspectief heeft een mooi iets waar je wat mee kan. En daarbij is ook emotieregulatie een onderdeel, hè? Met verschillende perspectieven. Het kan best zijn dat er een ouder is met veel emoties, boosheid, frustratie. Dat zie ik als een muur van emoties. En die muur van emoties moet eerst de ruimte krijgen om af te brokkelen. Voordat je weer positief kan denken, voordat je weer in de actiemodus kan komen en in de oplossingen. Maar zolang die frustraties worden weggeduwd en afgewezen, komt er geen beweging. En blijft het in stand. En de meest gestelde vraag door ouders is wel, waar doe ik goed aan? Vasthouden, dus controleren of loslaten. En ook scholen worstelen hiermee. Hoe pak ik dit aan? Zonder te straffen negativiteit. Je kan vasthouden, controleren, erbovenop zitten. Krijg je heel veel drama, heel veel strijd en negativiteit. En uiteindelijk belemmert het de ontwikkeling. En je frustreert namelijk de motivatiebatterij, autonomie en sociale verbondenheid. En dat wil je niet. Je kan loslaten, denk je, zoek het uit. Maar dat voelt natuurlijk ook niet goed. Want dat voelt ook onveilig voor de tiener. Want de competentiebatterij is leeg, zoals we weten. Dus ze weten helemaal niet wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Ze willen wel verstandige keuzes maken, maar ja, dat lukt ook nog niet altijd. Ze hebben begeleiding daarin nodig. En de sociale verbondenheid. Ja, mijn ouders of mijn docenten, boeit het allemaal niet. Dus voel weer afwijzing. Heb je alweer 3 lege batterijen? 4, want de groeimindset die loopt ook achter natuurlijk dan. Het mooiste wat je kan doen is los vasthouden. Tieners kaders geven waarbinnen ze kunnen bewegen. Waarbinnen ze hun fouten mogen maken, kunnen vallen en weer door jou liefdevol overeind geholpen worden. Wat ging er fout? Samen naar het proces kijken. Waar kan je stukjes uithalen? Onvoldoende, dat is balen. Waar is het misgegaan? Welke vraag heb je goed en welke minder goed? Als een tiener weet wat hij fout heeft gedaan, geeft dat hoop, geeft dat vertrouwen. Oh, maar als ik nu de berekeningen opschrijf volgende keer, dan score ik al veel hoger. Dan weten ze wat ze moeten doen. Dat geeft motivatie. Dat geeft autonomiebatterij die vult. Dat geeft competentiebatterij die wordt gevuld. En sociale verbondenheid, want hij voelt zich geholpen door de ouder, door de docent. En dat hij ertoe doet. En de groeimindset, want ik kan het. Ik ga me focussen op wat ik wil. Wat er nodig is. Dus de concrete praktische tips. Ga in gesprek met elkaar. Oprechte nieuwsgierigheid. Wil begrijpen hoe de andere kant iets ziet. Of het nou de tiener is, de ouder, de school. Oordeelloos luisteren en reageren. En denk je, ja, dat is toch logisch. Je wil niet weten hoe vaak dit nog misgaat. Als ouders en docenten vaak, die geven vaak aan, ja, ze zeggen ja, maar doen nee. Of ze liegen. Ze vertellen niks. Ze zijn zo gesloten als een oester. Dan is mijn eerste vraag altijd, heb je wel eens erbij stilgestaan hoe je reageert als de tiener wat vertelt? Schiet je direct in adviezen? Of geef je aan dat dingen onverstandig zijn? Geef je je mening, je oordeel? En dan zijn ze heel vaak even stil, want dat is natuurlijk heel confronterend. Maar heel vaak blijkt dat zo te zijn. Ja, wat gaan tieners dan doen? Die gaan dan liegen. Want ze hebben geen zin in jouw mening en ze weten toch wel dat je weer een oordeel hebt. Ze hebben geen behoefte aan jouw advies. Ze vinden het alleen maar ruis als ze zich kwetsbaar opstellen en je komt met een oordeel of advies. Ze willen soms gewoon hun verhaal kwijt en erkenning krijgen voor wat ze vertellen. Het samenwerken en acties afstemmen tussen de verschillende betrokken partijen is echt een must. En we hebben in het onderwijs allemaal de bekende driehoek van samenwerken, docent, ouder en leerling. Maar er wordt in de praktijk heel vaak niet naar gehandeld, is mijn ervaring. Ik zie het keer op keer weer. Ouders die worstelen met dat hun kind niet aan het werk gaat, of niet weet wat hij moet doen of onvoldoendes blijft halen, geef ik meestal een advies. Ga samen met de docent uitzoeken waar het misgaat. De docent heeft hetzelfde doel. We willen allemaal dat het kind een diploma haalt en positieve schoolcarrière doorloopt. Op een fijne, prettige manier. En doordat dat contact er is, voelt die leerling zich ook gedragen en gesteund en ondersteund. En komt hij ook sneller in beweging. Dus samenwerken en acties afstemmen is belangrijk. En de stip op de horizon. Als een tiener weet waar hij het voor doet, is het makkelijker vol te houden. Als hij het idee heeft, mijn toekomst doet er niet toe, mijn toekomst is toch vergooid, waarom zou hij dan nog verstandige keuzes maken? Dus die stip op de horizon, de leerling, de tiener, de jongere, begeleiden bij wat wil jij? Wat vind jij belangrijk in het leven? Heel vaak weten ze dat niet. Ze zijn er nog naar op zoek. Maar zaadjes planten, gesprekken daarover hebben, tijdens het sporten, tijdens het creatief bezig zijn, tijdens een surveillance op straat als je ze tegenkomt. Tieners vinden het leuk om over zichzelf te praten. Elk mens vindt het leuk om over zichzelf te praten. Want dan doe je er toe. Toon belangstelling in elkaar. En denk vooral in mogelijkheden met elkaar. En leer de tiener ook in mogelijkheden te denken. Ze zijn jong. Er is zoveel mogelijk. Hun pad staat nog niet vast. Al denken ze dat vaak. Elk stapje die we zetten met elkaar, maar ook de tiener, zorgt uiteindelijk voor meer dan niks doen. Het starten met huiswerk is vaak het moeilijkst voor tieners. Ik zeg ook al, begin eens met één opdracht. Eenmaal begonnen, dan gaat het wel. Gewoon starten. Als je een lange tijd een drupje water elke keer in de emmer laat vallen, op den duur heb je een volle emmer. Datzelfde geldt met kennis vergaren. Met iets leren, met iets eigen maken, met je identiteit helder krijgen. Dus de verandering begint bij jezelf. Je eigen verleden, je eigen verhaal, de gedachten die daardoor zijn ontstaan, je overtuigingen, je gevoelens en je gedrag. Die zijn allemaal bepalend voor het gevolg. Dit geldt voor ons allemaal. Zo heb ik ook in het begin, zo is mijn bedrijf ook ontstaan, heel veel frustratie, machteloosheid gevoeld en verdriet rondom de problematiek van mijn oudste zoon. Die had ontzettend motivatieproblematiek, werd niet begrepen, wilde niet meer naar school. Psychologen sloten niet aan. We hebben onderzoeken gedaan, daar kwam niet uit. Hij scoorde overal net niet hoog genoeg op. Kreeg geen diagnose. Aan de ene kant misschien fijn, aan de andere kant ja, en dan? Dan kan ik het slachtoffer zijn. Niemand kan mij helpen. Maar uiteindelijk heb ik besloten, oké, maar dan ga ik het zelf uitzoeken. Toen ben ik me gaan verdiepen in motivatieproblematiek. En rolde ik van de ene informatie in de andere achter elkaar door, achter elkaar door, achter elkaar door. En ik kwam steeds dieper. Dieper bij de kern, dichter bij de kern. Ik ben ontzettend veel gesprekken gaan voeren met ouders, met tieners, met docenten, met specialisten. Opleidingen, cursussen gaan volgen. Het magazine Puber is ontstaan daaruit, omdat ik dacht bij alles wat ik las en leerde, maar dit moeten alle ouders weten. Daarna dit moeten alle docenten weten. We hebben elkaar hierbij nodig. Dit kunnen we niet alleen, dit hoeven we niet alleen. En zo is eigenlijk mijn bedrijf stap voor stap ontstaan. Doordat ik zelf het initiatief nam, dat ik wilde weten wat er aan de hand is, wat ik kon doen, wat er nodig was om mijn zoon op een positieve manier te begeleiden naar een succesvol, prettig leven. En succesvol in de zin van gelukkig zijn. En de samenwerking is steeds groter geworden. En nu spreek ik door heel Nederland, geef ik ouderavonden, docententrainingen. Betrekken we steeds meer mensen, nu sta ik hier voor een groep professionals. Die invloed kunnen wij allemaal hebben door te denken, oké, wat snap ik op dit moment niet? Wat wil ik daarvan leren? Wat wil ik doen? En doe het samen. Want in je eentje is het onmogelijk. Dus samengevat, wat werkt wel? Dit zijn praktische dingen nog wat in het onderwijs bijvoorbeeld heel erg naar voren komt vanuit leerlingen gezegd. Interactieve lessen, leerlingen actief betrekken. Leren van fouten, feedback op het proces. Emotieregulatie begeleiden. Echte vragen stellen, vragen waar alleen de tiener het antwoord op weet. Een zoektocht van de betrokkenen samen. En niet dat jij het antwoord moet weten en de oplossing moet weten. Denk vooral in wat werkt en wat werkt niet. In plaats van te denken in goed en fout. Motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak. Ik ben benieuwd wat jouw rol is en kan zijn en worden binnen deze context. Wat jouw taak kan zijn, waar jouw hart sneller van gaat kloppen als je denkt aan het aanpakken van motivatieproblematiek. Wat wil jij graag begrijpen? Wat wil jij hieraan doen? Doe het, want het is iets wat ons allemaal aangaat. De jongeren, de ouders, de scholen en alles eromheen. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een interessante podcast? Dan zou ik het waarderen als je een review wil schrijven op iTunes of Spotify. Het gaat gewoon om de 5 sterren aanklikken en zo bereik ik nog meer mensen die ook kunnen helpen met het effectief aanpakken van de motivatieproblematiek. Dankjewel alvast en een fijne dag.